We lezen vandaag Efeze 1, vanaf vers 15 tot 23. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde, over alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in alle vervult. We zingen uit het Evangelisch liedboek 214.
Ja, als jullie die zometeen nog een keer willen zingen, dan mag dat. Ja. Ja, het grappige is, dit lied doet me denken, oh trouwens, zometeen na de preek zingen we 665 uit het nieuwe liedboek. Maar dit lied doet me denken aan een opmerking. Ik zat een keer, begin ik de preek weer anders dan ik de bedoeling had. Ik zat een keer in een kring van geestelijke verzorgers. En daar zaten humanisten, joden, islamieten, christenen, Ik geloof zelfs dat er een Hindoestaanse pandiet tussen zat. En wij zaten met z'n allen te praten. Op een gegeven moment kwam het op de vreugde in je geloof. Toen zegt de Joodse rabbi, die zegt van ik geloof helemaal niets dat Jezus de Messias is. Oh nee? Nee. Dus die dominees die daar zaten, oh nee, en waarom dan niet? Nou zegt hij, jullie zijn er helemaal niet blij mee. Hoezo dat dan? Nou zegt hij, ik heb jullie nog nooit op een feestdag zien dansen. Als het bij ons vreugde van de wet is, dan dansen we met de Bijbel en dan vieren we God. Maar jullie blijven allemaal in je kerkgebouwen zitten seppeneuren van Jezus is Heer. Nou, ik geloof er geen moer van, zei hij. Maar goed. Dus daar moest ik aan denken toen Gerda dit lied inzette. Feestvieren. Ik zal eerst even een beetje gras wegmaaien voordat ik richting de kinderen en de 40-jarige en 80-jarige kinderen ga. Kijk, in Israël had je vroeger een feest van de eerstelingen. Ik denk maar jullie een beetje weten wat dat is. Feest van de eerstelingen. Knik even of je het snapt, ja of nee. Nou, ik zie geen knikken, dus even kort uitleggen. Op het moment dat de eerste oogst binnen was van het land. Dus dat het eerste koren of de eerste wijn of wat dan ook. Dan ging de hele meute, die ging naar Jeruzalem en die brachten allemaal die eerstelingen mee. Dus de eerste broden die gebakken waren van de eerste koren. En dat brachten ze allemaal mee. En tonnen jonge wijn. Nou, heel Jeruzalem toeter natuurlijk. Maar dat brachten ze als dank in de tempel. En daarna kwam het feest. Dus als dank aan God brachten ze dan al die spullen in de tempel. Maar ja, dat kun je natuurlijk daar niet allemaal laten. Dus wat deden ze dan? Dan zetten ze al die tonnen met wijn en broden vlees, rundvlees en weet ik wat allemaal. Dat zetten ze in de straten van de stad. En iedereen mocht dan 7 dagen lang feest vieren, tot het op was. Dat is lachen. 7 dagen carnaval. Ja toch? Daarom komt het ook dat ze op het Pinksterfeest, dat de mensen zeiden toen ze de christenen in allerlei talen hoorden spreken, dat ze te veel zoete wijn hadden gehad. Dat was zo'n feest. Dat was het feest van de eerstelingen. Dus het was heel normaal dat je dan in de straten van de stad in de naam van God dronken was. Ja, maar als je arm was en je had geen eigen land, dan kon je dus bij het feest van de eerstelingen naar de stad gaan. En dan vierde je Gods goedheid. En dan mocht je delen in alles wat mensen hadden meegenomen. Dat is toch een prachtig feest. Ja toch? Dat zouden we ook eens moeten doen. Gewoon volgende week, Pinksterfeest. Neem je eerste salaris van dit jaar mee. Zet het om in brood en wijn. En dan gaan we ze alle vieren. Nou, dan kijk je er opeens niet zo blij mee. Moet ik er ook iets aan doen? Ja. Goed, maar dat feest snap ik. Dus ik snap het feest van de oogst. Maar nu even de volgende. feest van een verjaardag. Snap ik geen moer van. Wie kan me dat uitleggen? Nee, laat ik even erg. Wat vinden jullie het mooiste feest, kinderen? Het mooiste feest van het jaar. Wat vind je het mooiste feest?
Kerstfeest.
Kerstfeest en Sinterklaas. In die volgorde eerst Sinterklaas en dan kerst. Maakt niet zoveel uit. Kerstfeest. Waarom kerstfeest? Wat zeg je, sorry? Omdat je dan aan God kan denken. Helemaal geweldig. Ja, en Sinterklaas? Omdat je cadeautjes krijgt. Ja, Sinterklaas, kerstfeest, mooiste feest?
Nee.
Nee, wat is je mooiste feest? Je verjaardag. Waarom? Omdat je een jaartje ouder bent geworden. Dat houdt een beetje op als je 30 wordt, denk ik. Ja, moet je maar zijn papa en mama vragen. Want... Ja, joh. Mijn pa, ik kan me nog herinneren. Ja, mijn pa is niet meer onder ons. Maar die werd elke keer als er weer een nul achter zijn leeftijd kwam. 40, 50, 60. Was hij de hele dag chagrijnig. Dus feestvieren, dat ging niet. Ja, maar even hard roepen. Familiefeest. En wanneer is bij jullie familiefeest? Wat zeg je? Op jouw verjaardag is familiefeest. Dat is helemaal geweldig. En waarom is dat het mooiste feest? Omdat je taart en cadeautjes krijgt. Ja. Ja, geweldig. Maar wat vier je dan eigenlijk? Ja, dat je een jaartje ouder bent geworden. Is dat een feest? Ja, blijkbaar. Ja?
Je viert dan gewoon
Nelamar. Je
bent blij dat je ouder bent geworden.
Je bent blij dat je ouder bent geworden. Ik hoor, nou. Ik kom er eens tegen in, ouderen. Want vier je dat je een jaartje ouder bent geworden? Kijk, je wordt liever een jaartje jonger. Zo wordt hier gezegd. Ja. Ja, maar je snapt al, hè? Wat vier je nou eigenlijk? Wat vier je nou eigenlijk op je verjaardag? Sorry? Dankbaarheid dat je weer een jaar gespaard bleef. Nou, we zullen er niet al te diep op ingaan. Maar ik, vanuit de grond van mijn hart, ik kan daar niks mee. Ik niet, hè? Jij wel, maar ik niet. Ik snap er echt geen moer van. Ik ben altijd blij dat ik op mijn verjaardag ergens in de bergen zit. Weet niemand dat ik jarig ben. Telefoon uit, laat rustig voorbij gaan. Nee, maar wat vier je? Heb ik nu de vraag wakker? Wat vier je dan eigenlijk? Bij een oogst kan ik het me voorstellen. Maar bij een verjaardag? Ik niet. Maar mag je zelf allemaal zelf overdenken. Maar nu hemelvaart. Wat vier je bij hemelvaart eigenlijk? Ja?
Dat Jezus terugkomt bij God.
Dat Jezus terugkomt bij God. En wat heb jij daaraan? Niks. Nou, kijk of daar nog een... ouder een antwoord op komt.
Nou, ja, Jezus komt terug bij God, maar daarmee staat hij dan als bemiddelaar voor mensen hier op aarde, voor God zelf.
Hij staat als bemiddelaar tussen de mensen op aarde en God zelf. En dat is feestwaard.
Dat is
feestwaard. Ik zie anderen ook wel een beetje schudden. Nee. Ja? Het was een beetje dom van hem. Vertel.
Als hij hier gebleven was, dan had hij zichtbaar een heleboel dingen gedaan. En er waren veel meer mensen in het verhaal.
Als hij.
Moet je geloven dat iemand daar niet nooit ziet.
Ja. Ik herhaal het even voor de mensen thuis. Als hij hier gebleven was, zeg je, had hij zichtbaar allerlei dingen kunnen doen waar mensen in hem gaan geloven. En nu moeten mensen geloven in iemand die je niet ziet. Dat is moeilijker geworden. Ja. Ook dat kan weer op hoofdschudden rekenen. Ik merk het al wel. Ja, ja, roep het maar hoor. Want
Nou ja. 10 dagen erop kwam de geest. Die op iedereen kan neerdalen.
Ja.
En dat is waar wat ons in leven had.
10 dagen later. Ik herhaal het even voor de mensen thuis. Hè. 10 dagen later werd de geest uitgestort op de mensen. En dat is wat ons in leven houdt. Maar wat vier je dan vandaag, hemelvaart?
Dat is een stapje verder is dat
toch? Oh, dat is een soort opmaat naar Pinksterfeest. Oh ja, dat kan ook. Ja. Ja, helemaal achteraan. Dat hemelvaart een feest, jullie hebben het in de klooster over gehad, en dat hemelvaart een feest van hoop is dat Jezus ook weer terugkomt. Ja. Ja. Hebben jullie toen ook de kritische vraag besproken dat het dan wel een beetje raar is dat je een afscheid viert? Had hij net zo goed kunnen blijven, dat zegt onze broeder hier. Niet besproken. Daar komen we zo meteen op terug. Ja.
Is dat niet zijn troonsbestijging, zijn ambtaanvaarding?
Zijn troonsbestijging, ambtaanvaarding.
En dat is ook wel mijn religieus feestje.
Ja, ja. Ja, dat is een feestje, ja. Een soort koningsdag.
Ja.
Ja. Hou jij van Koningsdag?
Ja, heel
erg. Ik niet. Nee, maar ik snap hem. Ik snap hem. Dat is flauw. Goed, lieve mensen. Paulus die schrijft ons in Efeze iets heel aparts. Iets heel aparts. Maar ik begin achteraan. Want als je achteraan begint, en ik pak af en toe de tekst erbij. Als je achteraan begint, dan snap je pas waar het in het begin om gaat. Lees even mee. De vertaling, dat zeg ik al meteen, die vind ik weer niet denderend hier in de NBV. In vers 22, God heeft alles aan Jezus voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Nou staat hier het woord aangesteld, hè, dat hij is aangesteld als hoofd, maar in het Grieks staat hij is gegeven aan de gemeente. Maar even proberen voor te stellen wat dat is. Eerst even een hoofd. Nou, mensen die bij mij in de leergroep hebben gezeten, die kunnen dat al een beetje vertellen. Wat is een hoofd? Ja, dit hierboven. Ja, dat snap ik. Maar een hoofd, ik heb het ook wel een keer in een preek gezegd, in Bijbelse termen is het principe. Ik kan je dat heel makkelijk duidelijk maken. Ik heb het al een keer eerder gevraagd. Wie van de heren broeders is in militaire dienst geweest? Dat zijn er maar heel erg weinig. Oké, dan vraag ik maar even aan jou. En daar zie ik er nog één of twee. Oké, hoofd van de kolonne, wat is dat? De sergeant. Hoofd van de kolonne. Wat is dat? De sergeant? Nee. Nee. Sorry? Linksvoor. Als je links loopt, is die rechtsvoor. Dus als je links van de weg loopt... Nee, serieus. Je hebt een kolonne. Je hebt een kolonne mensen. Militairen. Ja? Dus zeg maar rotten van vier. Dus vier op een rij. En dan heb je tien rotten. Dus 40 militairen. Als je rechts van de weg loopt, zoals in Nederland... dan is de man linksvoor het hoofd van de kolonne. Nou, daar kom ik zo meteen over. Beste zicht op de weg, daar kom ik zo meteen op. Dat is het hoofd van de kolonne, links voor. Als je Brit bent, dan lopen ze met z'n allen links. En dan is het hoofd van de kolonne rechts. Maar in Nederland kan dat niet. Wie is de baas van de kolonne? De sergeant. En waar loopt hij? Links achteraan. Als hij zijn werk snapt, dan loopt hij links achteraan. Je hebt sergeants die doen dat niet. Die snappen het niet. Lieve mensen, waarom zeg ik dit? Waarom zeg ik dit? Het Bijbels begrip van hoofd is principe. Dus niet zozeer de baas zijn, maar het principe van de kolommen. Het principe van de kolommen loopt links vooraan. En de baas van de kolommen, die loopt helemaal achteraan. En die stuurt als het ware met zijn commando's, stuurt hij die kolommen. Ja, dus... Ik ben zelf ook kolonnencommandant geweest, dus dat was, dan is het hoofd der kolonnen links, mars. En dan ging de heleboel links af. Ja, niet allemaal tegelijk, maar dan ging ze achter het hoofd. Degene die voorop loopt, is degene die ook het eerst bij de vijand is. Het is degene die de hele meute meeneemt in zijn beweging. Het is degene die, nou, enzovoort. Dus als het hoofd van de kolonnen niet luistert naar de baas van de kolonnen, loopt de hele kolonne door het rozenperk. Dat is mij ook gebeurd. Ja. Nou staat er dat God Jezus gegeven heeft aan zijn gemeente als hoofd. Dus met andere woorden, na de hemelvaart, probeer hem even te pakken. Na de hemelvaart heeft Jezus Christus, is aan de rechterhand van God, daar komen we zo meteen op. Ik begin achteraan. En God heeft hem gegeven als hoofd aan de gemeente die zijn lichaam is. Nou komt daar meteen al bij, dat zit dus hier. Hè? Wij denken dat dit het hoofd is, dat is ook wel juist, maar hier. Dus God geeft ons een koers, een levensprincipe. Dus als wij als gemeente marcheren door de wereld, dan hebben wij een koers. Dan gaat iemand ons voor. En die iemand, die kan niet meer dood. Welke vijand er ook komt, hij heeft de dood overwonnen. Ja, dus even, pak hem heel praktisch, hè. Hij heeft het, dus vooraan onze militaire kolonne van de gemeente van Jezus Christus loopt onze heiland. En die bepaalt, die komt als eerste de vijand tegen, die gaat als eerste op de vijand aan, die wijst niet alleen de weg, maar die is ook de weg. Dus God heeft hem aan het hoofd van de gemeente gezet. Nou wil in Bijbels opzicht hoofd ook zeggen, waar zit je hart? Waar zit de liefde in je hart? Waar zit dat? Nee, hier. Dat weten de oude mensen ook niet hoor. Ik zeg dat niet om je gras te maaien, maar lieve mensen, in de Bijbel zit je hart niet hier. En even voor de mensen thuis, ik wijs nu in de richting van mijn borstkas, ergens hier achter mijn middenbeen, weet ik hoe het heet, mijn hart. Je hart van de christen zit hier, in je hoofd. Dat klinkt misschien heel gek, maar als God de opdracht geeft, heb God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht, zijn het allemaal dingen die hierboven zitten. Wij denken dat het verstand hierboven zit, dat het gevoel in ons hart zit, de ziel, nou dat weet ik niet, en de kracht zit in je spieren. In de Bijbel niet. In de Bijbel komt alles samen hier in je denken, doen, voelen, richting geven enzovoort. Dus je liefde zit ook hier in je hoofd. Je kracht zit ook hier in je hoofd. Jullie weten allemaal dat mentale kracht zeker zo belangrijk is als spierkracht. Ik heb ook in militaire dienst een jongen meegemaakt die viel uit een toren. Toren van 30 meter hoog. Die jongen die viel. Maar die jongen die kon net op het laatste moment, zeg maar een meter of 5 van de bovenkant van die toren, kon hij een spijl vastpakken. Met één hand. En hij is blijven hangen totdat er een ladderwagen onder hem stond. En toen moesten ze hem verdoven om zijn hand weer los te krijgen. Er zit zo'n mentale kracht in je hoofd. Ik kan met mijn 80 kilo niet aan één hand blijven hangen. Tenzij er een afgrond van 100 meter onder me is. Dan heb je een ladderwagen nodig om mij te bevrijden. Dat komt door je mentale kracht. En dat zit allemaal in je hoofd. Je ziel zit ook in je hoofd hier. Nou goed, doe maar. Hoofd van de gemeente. Door God aan ons gegeven. Hij die de dood heeft overwonnen. Hij is het hoofd van de gemeente. Moet je even voorstellen wat dat voor jouw marstempo wil zeggen. Waar je ook naartoe loopt in deze wereld. Welke kant je ook opgaat. Wat je ook doet in deze wereld, blijf je in de kolonne van de gemeente, dan is elke mars een feest. Want er is geen dreiging. Er is geen verlies. Er is geen macht die jou kan nekken. Want, en we lezen terug, hè, hij heeft hem gesteld aan zijn rechterhand boven alle machten. Nou, de rechterhand, dat weten jullie ook wel, de rechterhand in de Bijbel is de hand waarmee je regeert. Ja, dus de rechterhand is de hand van de goede macht. De linkerhand is de hand van de foute macht. De linkerhand is ook vaak onrein. Helaas voor mensen die links schrijven, zo is het niet bedoeld, maar om de symbooltaal even te pakken. Dus Jezus is gezet aan de rechterhand van God. Dat wil zeggen dat God regeert. Hoe regeert hij? Kijk naar Jezus. Hij regeert door liefde. Hij regeert door overgave. Hij regeert door liefde voor medemensen. Hij regeert door genezing van zieken. Hij regeert door vergeving van schuld. Hij regeert door zonde bedekken, door liefde. Hij regeert al die dingen waar mensen hier op aarde zo ontzettend naar snakken. Dat ze niet onder zullen gaan in wat ze verkeerd doen. Dat ze zich niet echt dood zullen schamen om wat ze hebben gedaan. Nee, God regeert door Jezus Christus. En hij zegt daarmee, geen oordeel meer. Geen oordeel. Ga alsjeblieft niet op de eeuwigheid af Als zou dat de dag zijn dat God de boeken opent en zegt, nou, met jou wil ik wel eens even praten over wat jij op 27 december 2016 hebt gedaan. Lieve mensen, God regeert door Christus Jezus. Dat wil zeggen, het is allemaal volbracht. Ja, binnenkort beginnen we, komende zondag beginnen we een prekenserie over het oordeel. In een van die preken komt dat heel nadrukkelijk aan de orde. Het oordeel is volbracht. Maar dan loop je dus in die kolommen. En wat gaat het leven ons brengen? Welke ups en downs, welke vreugde, welk feest of welk verdriet, welke oorlogen? Je weet nu al twee dingen. Het hoofd van de kolommen is door God aan ons gegeven. En het hoofd van de kolommen is ook de macht van God. Nou, hoe prettig loop je dan in een kolommen? Ik wil niet veel zeggen, maar als ik achter iemand aan kan sjouwen die mij vertelt, je wordt nooit ziek. Er is altijd eten. Er is altijd een dak boven je hoofd. Want God zorgt voor jou. Nou, dat loopt wel prettig, moet ik zeggen. Het loopt prettiger als wanneer je elke dag moet denken, hoe kom ik hier nou weer uit? Waar haal ik mijn eten vandaan? Gaan we nog een stapje verder. Dus ook de machten. Wie zal mij bedreigen? Helemaal niemand. Ja, ze mogen wel bedreigen. Er staat niet dat er geen machten meer zijn, hè? Want er zijn heel veel machten in deze wereld. Er staat alleen maar dat Jezus de hoogste van alle machten is. Dus welke macht je ook ervaart in deze wereld, er is er altijd eentje hoger. En dat is de liefde van God in Christus Jezus. Die is altijd groter dan welke macht je ook maar tegenkomt. De macht van het pesten, de macht van het eigen gelijk, de macht van carrière, de macht van het geld, de macht van doe wat ik zeg, anders schiet ik je kapot. Er is altijd een macht groter die tegen je zegt, jij bent een kind van God. God heeft jou eeuwig lief en jij leeft in zijn koninkrijk. Zelfs als de dood zijn intrede doet, het sterven zijn intrede doet in jouw leven. Zelfs al zie je het sterven onder ogen en weet je, mijn aardse tijd zit erop. Er is altijd een macht groot. Goed, oké, boven alle machten, gegeven aan de gemeente, rechterhand, boven alle machten. En dan gaat hij naar de gemeente toe. Want waar komt hij uit? Nou sla ik even een klein tussenstukje over. Hij begint, en daarom ben ik er ook begonnen, met vers 15. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Nu snap je wat hij bedoelt. Hij bedoelt niet dat wij als gemeente zo perfect zijn. Hij bedoelt niet dat wij ons zo gigantisch inzetten om van dit leven een christelijk feestje te maken. Nee, hij bedoelt, weet je wat ik in jullie zie? Ik zie de marskolonnen van Jezus Christus. Ik zie jullie gaan onder het lied wat je net zong. En weet je wat ik daarin zie? Daarin zie ik de overwinning van Jezus Christus. Weet je wat ik hoor als ik jullie hoor zingen? Dan hoor ik het volbrachte werk van Jezus Christus. Dan hoor ik de liefdemacht van God. Zoals ik jullie zie, als ik hier, de kinderen hier in de kerk, die hun geloof aan het opbouwen zijn, de ouden onder ons, die misschien al wel heel veel zijn verloren op hun geloofsweg, die weer nieuw elan nodig hebben. Weet je, zegt Paulus, wat ik zie als ik jullie hier thuis en in de kerk bij elkaar zie? Dan zie ik maar één ding. Yes! Jezus is Heer! Want je ziet het, jullie zijn zijn lichaam. Je gaat nog steeds achter hem aan. Je gaat nog steeds op de koers van zijn liefde. Dus je moet niet zitten denken aan van, nou, ben ik dat wel, doe ik het wel goed, doe ik het wel fout. Want dan wordt het geen feestje. Misschien is dat ook wel de reden dat ik niet van feesten hou. Omdat er zoveel mensen worden gevierd in plaats van de liefde van God. He? Bedoel ik, ja, af en toe ben ik wel een beetje snerend over feesten. Want feesten die lijken pas leuk te worden als iemand na zijn derde alcoholische consumptie eindelijk ook een keer wat gaat zeggen. En dan denk ik zoiets van, nou mot dat nou. Maar goed joh, als je feest wil vieren, doe vooral je best. Ja, maar dat zegt Paulus. Ik dank God onophoudelijk, want ik zie in jullie dat het evangelie waar is. En natuurlijk, Akkos, dan zeg je natuurlijk meteen, van, maar dat komt door de uitstorting van de geest. Dat wij hier mogen geloven, dat komt door de uitstorting van de geest. Helemaal mee eens. Ja, maar dat zegt Paulus dan ook. Dus als ik jullie zie, dan zie ik gewoon het koninkrijk van God groeien. En dan het tussenstukje, en dan ben ik aan het einde van mijn preek en dan nog even terug naar het feestje. Het tussenstukje is dat hij ons dan ook bidt, toebidt, en lees dat maar mee. In vers 17, even kijken hoor, laten we zeggen 17 tot en met 19, dat is een tussenstukje. Dus je snapt nu waarom die begint met, ik dank God onophoudelijk, noem jullie in mijn gebeden, want hij ziet het werk van Christus. En dan, wat bidt hij ons toe? Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Met andere woorden, Paulus die zegt tegen ons jongens, ik bid elke dag voor de kerk van Jezus Christus. Dat als ze in de kolommen van Jezus Christus lopen, met Christus als hoofd, dwars door deze wereld heen, dwars door hun scholen, hun gezinnen, hun vakanties, en dat ze al zingend mogen groeien in de liefde van Christus. Dat je ogen mogen opengaan over hoe zijn liefde werkt in deze wereld. Dat je met de medemens mag delen hoe wijs God is en hoe groot in zijn macht. Kom je terug bij het feestje. Dit feest snap ik. Dit feest snap ik. Maar ik moet zelf, dan hou ik het even bij mij persoonlijk. Ik moet zelf vechten elke week tegen de kwade geest van het chagrijn. Want wij weten wat we geloven en we geloven niet wat we zien. Omdat we zien. Dus ik moet elke week knokken, omdat ik heel veel dingen niet zie. Ja, ik zie mensen die niet geloven. Ik zie mensen die niet in God geloven, die niet met hem meegaan, die hun leven niet geven. Ik zie heel veel machtswellust. Ik zie heel veel rijk-arm verhoudingen helemaal scheef trekken. Ik zie kinderen sterven van de honger. Ik moet ontzettend strijden tegen het chagrijn van binnen, dat ik niet op zondagmorgen begin met de woorden, God, ik geloof er geen moer meer van. Op het moment dat ik hier sta en jullie zie, snap ik wat Paulus bedoelt. Hij heeft overwonnen. En door de wereld gaat een woord. En hij raakt jou aan, hij raakt jou aan. Nodigt je mee te gaan op het feest. Nodigt je mee te gaan in de kolommen. En te leren. Leren wat het betekent om lichaam van Christus te zijn. Leren wat het betekent om te blijven zingen. Hij heeft overwonnen. Hij is koning en heer. Tot in eeuwigheid. Amen.